Degene die we vandaag hebben is, zou ik haast zeggen, een specialist in kosmisch optimisme. Dat klinkt een beetje vreemd, maar laat me het zo zeggen. We hebben allemaal de neiging om te kijken naar alle bedreigingen die ons nog boven het hoofd hangen. En daarbij kijk je als mens, maar ook als geest, eigenlijk naar de wereld waarin je op dat ogenblik verkeert. Je hebt te weinig besef van de samenhang die er is tussen een leven, een volgend leven en de uiteindelijke werkelijkheid waarin je terechtkomt. En juist dat punt is eigenlijk een specialisme van onze gastspreker. Heeft één nadeel. Hij moet een tussenvoertuig gebruiken. Dat is nu eenmaal zo, wanneer je dus boven een bepaalde wereld zit, dan moet je of eigenlijk een voertuig altijd klaar hebben staan, dat heeft hij kennelijk niet, of je moet zorgen dat er een voertuigje wordt opgebouwd. Dat laatste is het geval, er kunnen dus hier en daar misschien een paar hiaten vallen, maar we hopen dat u, gezien de kwaliteit van de spreker, dat dan maar voor lief zult nemen. Dan zijn hele denkwijze, ja. Misschien mag ik het zo zeggen. Wanneer je leeft, doe je een aantal ervaringen op. Je knoopt ook een aantal banden, er ontstaat een aantal harmonissen. Die worden meestal op aarde en ook in bepaalde sferen niet helemaal zo bevestigd als je dat zelf zou willen. Je blijft zitten met moeilijkheden, met problemen die, wanneer je ze goed bekijkt, eigenlijk eerder voortkomen uit een onvolledig overzicht, een onvolledig besef, dan dat ze op zichzelf zouden bestaan. Wil je nu vanuit je wereldje komen tot een positieve benadering van alles wat er gaande is, van alles wat je beleeft en mee moet maken, maar ook alles wat je te wachten hebt, dan moet je toch begrip hebben voor die hogere waarden. En dan zou het erg makkelijk zijn wanneer je een overzicht kon krijgen over alle dingen. Wanneer je het waarom zou gaan begrijpen. Want het waarom, dat is meestal een onbeantwoorde vraag. De ene mens wordt rijk, de andere blijft arm wat hij ook doet. De ene mens lijkt alles te hebben en pleegt zelfmoord, en een ander die zit voortdurend in de ellende, die kan toch nog lachen. En dan vraag je af, ja, hoe kan dat? Je ziet er gewoon geen gat meer in als je probeert om alles redelijk te benaderen. Sta je erboven, dan zie je ineens, hé, het is niet alleen maar een kwestie van de stoffelijke gebeurtenissen. Het is wel degelijk ook een reeks van geestelijke wisselwerkingen die een rol spelen. Er zijn allerhand geestelijke krachten die met elkaar in verband staan, zonder dat je eigenlijk kunt zeggen waarom. En zelfs wanneer je heel erg hoog zou komen, dan vraag ik me af of je de precieze reden voor al die dingen zou kunnen weergeven. Ik denk dat je blijft staan bij het punt, nou, zo is het nu eenmaal, en daar kun je ook niet veel aan veranderen. In al die geestelijke verbindingen zit een moeilijkheid. Omdat ze geestelijk zijn, kun je daar stoffelijk weinig of geen vorm aan geven. En wanneer je het toch probeert, loopt het meestal mis. Een geestelijke band omvat nooit alleen maar mensen uit één wereld. Ze omvat altijd een groter aantal entiteiten die in vele werelden meestal actief zijn. Het is dus duidelijk dat je dat niet kunt uitkristalliseren tot een stoffelijke verhouding of een verplichting of een geestelijk iets op een bepaald pijl. Je kunt het niet ingaan delen van ik hoor bij die sfeer en bij die straal. Je kunt alleen maar zeggen, hé, het is er. Deze verbindingen blijken nu wanneer je heel ver gaat, en nu citeer ik eigenlijk dus onze gastspreker van vanavond, blijken een soort van vreemde spiraal te vormen. Elke verbinding schijnt te gaan tot in de kern van het bestaan, of zoals hij zegt, de uiteindelijke waarheid. Wanneer je nu elke cirkel apart bekijkt, dan blijkt dat in elke cirkel die gemaakt wordt, dus volledige ronding van de spiraal, een soort wereld besloten ligt. De spanningen van die wereld echter worden onmiddellijk opgeheven door de wereld daaronder en de wereld daarboven. Pas op het ogenblik dat je van die twee andere mogelijkheden niet bewust bent, word je aan de spanning onderworpen. Ben je wel daarvan bewust, dan is die spanning veel geringer. Je hebt nog wel het verschijnsel op je eigen vlak, dus zeg maar het zintuigelijke vlak, om het maar menselijk te maken. Maar de impressie die je ontvangt is eigenlijk helemaal niet meer te vergelijken met logische reactie. Het is een bijna mystiek begrijpen van samenhangen. En het is deze mystiek dus die dan de reden moet worden voor het optimisme dat onze vriend probeert te prediken. Wanneer alle dingen, en nu eventjes niets uitgezonderd, geen ogenblik in de tijd, geen ogenblik in de ruimte, geen ogenblik in de materie en geen ogenblik in de energie. Wanneer alles tezamen één werkelijkheid vertegenwoordigt, dan moet deze werkelijkheid in zich niet alleen alle mogelijkheden, maar ook alle verschillen en alle tegenstellingen bevatten. Naarmate je meer tegenstellingen en verschillen ervaart, zou je dus eigenlijk dichterbij moeten komen in de richting van de werkelijkheid. Ik heb daar natuurlijk ook een beetje op aangevallen. Elke gastspreker die krijgt dan een klein interview, dat weet u nu wel uit ervaring. Bij zo'n interview is het de taak van de interviewer om zo'n soort advocaat van de duivel te spelen. Dus ik heb onmiddellijk gezegd, ja, wanneer je dat nou vertelt, waar is al die ellende op aarde voor nodig? Toen zei ik, kijk, wanneer die ellende er niet zou zijn, dan zou er niet de mogelijkheid bestaan om een andere wereld te verdragen en op te bouwen die past bij de mogelijkheden van het bewustzijn. Iemand die op aarde de hemel heeft, kan de hemel ergens anders niet meer vinden. Maar iemand die op aarde de hel heeft doorgemaakt, die is al doodgelukkig wanneer die in het vagevuur komt. Waaruit een wat katholieke formulering blijkt. Dat is niet helemaal juist, want de man is nooit katholiek geweest. Maar misschien was hij een inspiratieve christen, al voordat Jezus op aarde was. Nou, ik heb geprobeerd om dat op mijn manier dan te vertalen. Dan zegt hij eigenlijk dus, de nood en de ellende is nodig opdat zij zal worden opgeheven. Nou, vond ik niet erg leuk. U waarschijnlijk ook niet, hè? Als iemand zegt dat je pijn in je blinde duim moet krijgen opdat de ding eruit gehaald kan worden. Nou ja, dan denk je, ze laat nou allebei maar weg. Ik leef liever gewoon. Maar aangezien het niet een kwestie is alleen maar van één wereld, of zelfs maar van drie werelden, maar eigenlijk van een heel groot aantal verschillende toestanden van bestaan, kun je niet meer zeggen, die blinde darm, die gaat pijn doen omdat hij eruit gehaald moet worden. Nee, hij gaat ook nog pijn doen omdat een ervaring nodig is. Maar die ervaring in zichzelf, die betekent ook weer dat het tegendeel voorstelbaar moet worden. Dus ik moet meer pijn hebben, opdat ik meer plezier kan hebben. Laat ik het zo zeggen. Een soort variant op een oud gezegde, hè? Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, zei ze vroeger. Misschien dat uiteindelijk de dingen die we nu ondraaglijk vinden, of die we nu onbegrijpelijk vinden, of waar we tegen zouden willen vechten, onvermijdelijk zijn binnen het geheel. Ik vond daarbij één opmerking die eigenlijk zonder vraag mijnerzijds werd gemaakt, vond ik heel erg treffend. De spreker stelde namelijk, wanneer je in het lijden de vreugde zoekt, worden vreugde en lijden één. En waar ze ophouden te bestaan, ontstaat de eerste vrijheid van beseffen. Eerst vond ik het een beetje een raadselspreukje. Ja, u denkt waarschijnlijk dat u het begrijpt. Ik begreep het niet, ik ben waarschijnlijk dommer dan u dus. In ieder geval, ik heb mij werkelijk af zitten vragen eventjes. Hoe kun je dat nou eigenlijk bedoelen? En toen ineens, toen zag ik waar het op neerkwam. Kijk, wanneer angst en begeerte je leven beheersen, ben je niet vrij, nietwaar? Maar als nu je hele begeer is om niet te vrezen, dan zul je niet meer begeren buiten jezelf, maar je zult alleen nog maar vrezen om te vrezen. Dat is een factor in jezelf. Wanneer je dan je bezig gaat houden met de wereld buiten je, bestaat er geen begeerte en geen vrees. En dat wil zeggen dat je ineens vrij bent geworden van een hele hoop factoren die de mens normalerwijze beheersen. Ik weet het, het is allemaal theorie. Op aarde is het zo leuk niet hoor. Maar toch zit er natuurlijk wel iets gunstigs in wanneer je zegt, al die ervaringen die ik opdoe, die zijn dus bedoeld om andere ervaringen deels te neutraliseren, maar ook voor een groot gedeelte eigenlijk, om de dingen zo samen te laten vloeien, dat ik er niet meer door beheerst word. Een andere opmerking die ik erg leuk vond, we hadden het over reïncarnatie. Ik zeg, ja, er zijn toch zeer oude zielen die honderden malen geïncarneerd zijn. En toen keek ik me zo eens aan. Toen zegt hij, ach, je kunt aan alles verslaafd raken. ja, ik vond dat niet alleen leuk, maar ik ging erover nadenken. Ik denk, ja, eigenlijk is het wel een beetje waar. Wanneer je zo ontzettend hangt aan het leven, dat je elke keer weer probeert terug te komen in die materie, zonder meer, dan word je eigenlijk geregeerd door die behoefte om te leven. Al is het alleen maar dat je niet eens meer in staat bent wanneer dan een incarnatie niet te vermijden zou zijn, dat je niet meer in staat bent om precies uit te zoeken waar en wat. En dan zit je er net een paar jaar naast, of je zit er net een paar honderd kilometer naast. En dient ter gevolge zal een hele hoop dingen die eigenlijk in je leven zouden passen, niet voorkomen. En dat kun je dan niet meer overbruggen. Denk je misschien wel, maar kun je niet meer. Dus er zit werkelijk een hele hoop in zo'n opmerking. Wanneer je incarneert, dan kan dat gewoon zijn, omdat je een ander wilt helpen, dat gebeurt ook. Maar dan ben je eigenlijk helemaal niet bezig met ik wil incarneren. Dan is de incarnatie een bijverschijnsel geworden van datgene wat je wezenlijk bent en wil doen. Je wordt niet beheerst door je incarnatie. Jouw wezen beheerst de vorm waarin je je tijdelijk manifesteert. Ik dacht dat dat een heel groot verschil uitmaakte, misschien nu niet. Maar ik denk als je zover komt dat je het wel merkt. Misschien is het u wel eens opgevallen dat al die grote meesters, de echte meesters dan hoor, niet de namaak, want er zijn namaak genoeg, maar dat die echte grote meesters eigenlijk zo weinig willen. Ze zijn wel bezig met leringen, maar als ze eenmaal zover zijn gekomen dat ze zichzelf gevonden hebben, dan bestaat er eigenlijk niets meer voor hen buiten datgene wat ze aan anderen willen geven. Dat is heel gek. Maar dat kan toch alleen maar ontstaan wanneer het leven zelf geen betekenis heeft. Wanneer zelfs het voertuig in wezen zijn betekenis begint te ontberen en alleen nog maar overblijft een intentie die behoort tot alle werelden en niet alleen maar tot die menselijke. Daarom is het ook helemaal niet zo gek dat we aannemen dat grote meesters, en ja, dan mocht u ze uitkiezen zelf, of u nou zegt Kutumi, bij wijze van spreken, of dat u liever spreekt over Boeddha, of dat u Jezus liever op de voorgrond haalt, dat ligt er maar aan. Maar al deze meesters eigenlijk, die hebben precies datzelfde vertoond, dat verschijnsel. Zij zijn in wezen hoog. En zij moeten wel uit een zeer hoge wereld komen, omdat er in hen zo weinig tegenstellingen zijn, dat ze meester kunnen worden van hun stoffelijk bestaan. En voor een groot gedeelte zelfs vaak van hun stoffelijke wereld. Nou zou dat allemaal natuurlijk erg leuk zijn en erg mooi, maar wat heb je eraan? Hè? Als je hoort dat een of andere Engelse prinses voor zoveel duizenden gulden weer eens een toiletje gekocht heeft, en je hebt zelf nog net genoeg geld om een boterham zonder kaas te kopen, ja, dan interesseert je dat niet en zeg je, ja, voor hun wel. Maar dat is nu juist het gekke, het is iets waar we allemaal toe behoren. We leven in een schijnwereld. We kunnen terechtkomen in een sfeer van duisternis in een hele hel. Huh? Wereld vol van rotsachtige krochten en de hemel weet wat nog meer. We kunnen evengoed terechtkomen op eeuwige velden, heerlijke groene weiden, mooie bloemen, bergen in de verte, mooie bossen misschien. Het ligt er maar aan. Die dingen zijn niet echt. Die wereld maken wij. Wij zijn het die de wereld bouwen waarin we leven. En dat geldt voor een zeer groot gedeelte, zelfs voor de stoffelijke wereld. Niet hetgeen wij zijn op dit ogenblik, wat wij bereiken op dit ogenblik, maar het aandeel dat ons beeld van de wereld heeft in de totaliteit, dat is voor ons van betekenis. En ja, ik wil natuurlijk niemand in de hoogte steken en niemand naar beneden trappen. Hè? Maar wanneer u hier nou zit, doet u dat omdat u, nou ja, graag toch iets meer wilt hebben dan alleen maar die zuiverstoffelijke dingen. Niet waar? Omdat u ergens iets anders zoekt, iets beters misschien. En dan kun je het antwoord geven, ja, maar dat moet je voor jezelf waarmaken. Dat is tot zekere hoogte waar. Maar je zou het ook nog anders kunnen uitdrukken. Je moet afstappen van je wereldvoorstelling. Als je leeft, nou ja goed, je leeft in die wereld, doe het er maar mee. Maar maak je er niet druk over. Het enige wat voor jou van belang is, is dat hetgeen in je bestaat, de werkelijkheid die in je leeft, dat die wordt uitgedrukt. En of je dit nu doet door mensen te genezen, door mensen gewoon te helpen, of alleen desnoods maar door er te zijn, anderen een mogelijkheid te geven om voor je te zorgen, om tegen te praten of iets anders. Dan heb je daarmee eigenlijk je bestemming vervuld. Die bestemming is belangrijk. En dan neem ik aan dat u dus allemaal wat meer zoekt, maar dat meer, dat ligt niet in hetgeen u materieel bent of doet. Komt er eigenlijk voortdurend weinig op aan. En zegt niet hardop hoor. En krijgt menige prediker en pastoor weer ineens een broerte. En dat is natuurlijk ook niet nodig, want die mensen hebben toch al zoveel ellende te wachten. Maar, nou ja, had ik niet moeten zeggen misschien. Het gaat er doodgewoon om dat je waar maakt wat je bent. En nu is er één eigenaardige regel. Alweer. Onze gast van zo dadelijk heeft me daarop gewezen, dus. Wanneer je begint met jezelf meer waar te maken, dan kom je terecht in een reeks van dromen en van zelfbedrog. Het is heel gek. Een mens die begint zich van de waarheid bewust te worden, merkt dit eigenlijk aan het feit dat hij zichzelf voortdurend aan het bedriegen is. En soms gelooft hij helemaal in dat zelfbedrog. Maar daar moet je uit wakker worden. Want wat is het nu eenmaal? De droom is de projectie. En dat is niet alleen de projectie van ons ware ik, maar ook van de tegenstelling die bestaat tussen dat ware ik, dat we zijn, en ons ik zoals we dat nu nog beleven. En dan zal de een, die zal voortdurend op reis gaan naar duistere werelden om zielen te verheffen. En de ander, die zal misschien worstelen om er zelf niet in te vallen. Sommigen zullen zich voelen als koordansers boven een wereld vol onbekende dreiging. Iedereen heeft er zo zijn eigen visie voor. Er zijn ook mensen die denken dat ze engelen zijn. Wanneer ze dan verstandig genoeg zijn, dan luisteren ze net genoeg naar de wereld om te weten dat dat niet waar is. Maar al die dingen zijn dus eigenlijk schijndingen, schijnvertoningen. In die werelden kun je iedereen en alles ontmoeten. Maar wat je ontmoet is niet de werkelijkheid. Dat is als het ware datgene wat voor jou belangrijk is. Als jij een duistere wereld ingaat om iemand eruit te halen, dan is het lang niet zeker dat je die persoon werkelijk uit een duistere wereld haalt. Maar het is wel zeker dat je door te proberen dit te doen, jezelf confronteert met iets van jezelf. En dus jezelf een beetje waar maakt. En daar ligt dus voor mij ook een heel belangrijk punt in. We denken altijd, ja, we kunnen dit niet en dat gaat niet en dat is onmogelijk. En dat heb ik dan toch maar geprobeerd. En daar ben ik dan toch maar naartoe gegaan. Oh, ik heb mijn licht aan het zwaard getrokken en ik ben de duisternis ingegaan. Of ik heb biddende stil gezeten en ik ben opgeheven tot een nieuwe wereld. Al die dingen, ja goed, het is mooi. Maar het is niet echt. Het is alleen maar verschijnsel. We moeten door die droomwereld heen, dat zelfbedrog moeten we heen. Het is nu eenmaal een fase van de zelfherkenning. Maar naarmate je eigenlijk minder illusies maakt over jezelf en hetgeen je kunt en hetgeen je doet, kom je dichter bij de waarheid. Want het is niet wat je doet, het is wat je bent, wat bepalend is voor je eigen kosmische positie. En dan hebben we één heel goede boodschap voor iedereen. We zijn alle deel van een goddelijke waarheid. We zijn deel van één werkelijke grote lichtende wereld. En alles wat we op weg daarheen schijnen te beleven, dat is niets anders dan een poging om onszelf vrij te maken van de illusies die we deels zelf mee geschapen hebben, en daarvoor in de plaats te komen tot een zijn dat niet meer alleen behoeft te worden bepaald door hetgeen we doen. De daad is eigenlijk alleen maar de manifestatie van hetgeen je bent. En op het ogenblik dat die daad door iets anders bepaald wordt dan door hetgeen je werkelijk bent, is ze betekenisloos. Ze heeft niets te zeggen. Op het ogenblik echter dat je een daad stelt die werkelijk en wezenlijk uit je ik voortkomt, uit je ware ik, dan ervaar je dit niet als een bijzondere daadstelling. Het is niet iets waar je over hoeft na te denken, waar je een verklaring voor moet vinden of waar je later een excuus voor moet bedenken. Het is er. En zolang het er is, is het deel van jezelf, maar het kan je niet meer of minder maken dan je bent. Het is een uitdrukking. Kijk, hoe meer je dat punt bereikt, hoe dichter je bij de innerlijke werkelijkheid komt. En het optimisme waar dan onze vriend dan zich voornamelijk mee bezighoudt, dat zou ik dan toch ook even op mijn manier willen omschrijven. Hij zal het wel weer anders zeggen, want elke inleider weet het. Wanneer je alles gezegd meent te hebben wat gezegd zou kunnen worden door een gastspreker en daar een juiste achtergrond bij hebt getekend, dan komt die gastspreker en die begint prompt over iets anders. Dat is een onbegrepen wet voor mij tot nu toe, die ongetwijfeld voortkomt uit het verschil tussen mijn illusie van zijn en mijn werkelijke zijn, want anders zou het er niet kunnen zijn. Maar ja, goed. Zijn optimisme komt eigenlijk voort uit het feit dat niets belangrijk is, buiten dat ene, dat je bestaat en dat je bereid bent om in elke ontwikkeling en elke uiting van het bestaan jezelf te aanvaarden. Zolang je dit doet, zul je steeds meer de kracht vinden die je nodig hebt, de inspiratie krijgen waardoor je naar buiten toe op de juiste manier iets kunt waarmaken of doen, zonder dat je daarvoor allerhand redelijke processen a priori nodig hebt. U bent niet niets, u bent iets heel belangrijks. En dat belangrijke, dat wordt pas duidelijk wanneer u u niet laat verblinden door hetgeen er om u heen schijnt te gebeuren, maar gewoon hetgeen u werkelijk bent probeert uit te drukken, zonder erover na te denken hoe of waarom. Rare, hele rare geschiedenissen. Nou, toch is dat eigenlijk voor mij wel een reden van optimisme, want dan kun je zeggen, ja, wat moet er met die wereld gebeuren? Zullen er geen atoombommen vallen? Zal er geen wereldoorlog komen? Dan zeg ik, ja, wat geeft het eigenlijk? Als het komt, komt het. Maar als ik ben, kan mijn zijn daardoor niet gedeerd worden. Mijn vorm misschien, maar nooit mijn zijn. Ik kan een illusie verliezen, ik kan er misschien angst bij krijgen, maar wanneer ik meester ben over mijzelf, zal de angst me niet beheersen en de illusie zal me niet dwingen om anders te denken, te zijn, me te uiten dan ik ben. Er is niets wat mij vernietigen kan. Er is niets wat de zin van mijn bestaan ongedaan kan maken. Er bestaat geen enkele denkbare situatie waaraan ik wezenlijk ten gronde kan gaan. Nou ja, ik vind dat inderdaad een erg optimistische boodschap. Want als je de mensen tegenwoordig hoort over de wereld, dan hebben ze maagpijn van de economische crisis, hoofdpijn van de bewapeningswetloop. Dan hebben ze verder nog pijn in de ledematen vanwege de ontaarde jeugd. Dus ook zoiets, een oude overlevering hoor. Is begonnen met Kain en Abel. Zedertien is nooit beter geworden. Noemen ze dan ook de generatiekloof. Het enige wat je daarvoor kunt gebruiken is de zalf van het begrip die voortkomt uit een wens niet jezelf of de ander te rechtvaardigen dan wel te veroordelen. Je moet gewoon begrijpen. Al die dingen waar je je zorgen over maakt, al die problemen waar die hele wereld mee zit, die zijn eigenlijk geen knip voor een neus waard. Ze zijn namelijk het uitvloeisel van illusies, van denkbeelden en niet zonder meer van feiten. Zij komen voort met alle werkelijke gevolgen op uw vlak erbij. Ze komen voort uit het onvermogen van de mens om te aanvaarden wat hij is. En daarom kan het nooit iemand bedreigen die bezig is in zichzelf bewustzijn te vinden. En dan heb ik er nog een laatste raad bij. En dan kan ik die inleiding hopelijk onderbreken. Dan hoeft u weer verder niet naar het gebazel te luisteren. U ziet, ik denk aan u. Dat komt omdat ik voor mezelf begrijp dat ik nog geen tiende kan zeggen van hetgeen ik zou willen uitdrukken. Dat is namelijk dit. Alle dingen zijn in wezen eenvoudig. Omdat ze kunnen worden herleid tot zeer simpele oorzaken. Oorzaken in onszelf, maar ook in de wereld waarin we leven. Op het ogenblik dat we proberen te verklaren, maken we de zaak vaak veel te ingewikkeld. En daar moeten we onze verklaringen alleen beperken tot die punten waarop we om anderen iets duidelijk te kunnen maken wat in ons al leeft en bestaat, moeten verklaren. Dus uiteen moeten rafelen. Maar dan moeten we gelijktijdig begrijpen dat hetgeen we op die manier aan anderen geven nooit volledig is. Dat die mensen daarnaast iets in zichzelf moeten vinden voordat de betekenis van hetgeen je naar buiten hebt kunnen brengen voor hen begrijpelijk wordt. En ik denk dat dat ook een van de nadelen is van elke inleider. Je probeert een wereld van oneindigheden te compenseren door woorden te gebruiken. Woorden die in zichzelf eindig zijn, die bovendien vele verschillende begripsbetekenissen hebben. Laten we eerlijk zijn, die vaak misleidend zijn door hun onvolledigheid. Maar u krijgt een gastspreker die voor zichzelf het perfecte evenwicht, nou misschien niet 100%, maar dan toch zeker voor 99% gevonden heeft. U krijgt een spreker die in de wereld heel wat meer heeft mee moeten maken aan wreedheden, aan onbegrip, aan ellende enzovoort, dan u ooit op uw boterham krijgt in deze moderne tijd. En dat is iemand die het optimisme heeft gevonden, de blijdschap van het leven, en die het uitdragen daarvan zichzelf zodanig als taak heeft gesteld, dat hij zelfs de moeite neemt om via een tussenvoertuig hier vanavond te komen praten. En dan hoop ik alleen maar dat hij, die uiteindelijk ongeacht die kleine belemmering er waarschijnlijk veel meer uit kan stralen dan ik ooit zal kunnen doen, in staat is om u naast de woorden dat kleine beetje, ja, moet je zeggen, kracht, begrip of energie te geven, waardoor u kunt voelen wat hij bedoelt. Want nogmaals, het is een onderwerp dat met woorden alleen niet goed te zeggen is. Vandaar dat het verstandig is dat ik mijn mond ga houden. Vrienden, na 15 tot 20 minuten, u bekijkt het maar zelf, dan kunt u dus overgaan naar het tweede gedeelte van de avond. Ik zou willen danken voor uw aandacht. En als u vindt dat ik onsamenhangend heb gekletst, dat gebeurt wel meer wanneer je probeert de waarheid te zeggen. Goedenavond. Ja.